Onze hulp en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, en die trouw houdt tot in eeuwigheid, en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 27 en daarvan het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Psalm 27, vers 3. Gemeente in de eerste plaats voor de heilige wet van God. En daarna zingen wij op Psalm 30, het derde vers. Psalm zingt: Gods gunstgenoten, geeft lof den Heer die eeuwig leeft. Psalm 30, vers 3. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat af dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde deze. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naasten is. Amen. Lezing gemeente is in de eerste plaats uit het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 9, en daarvan de versen 28 tot en met 36. Ik noem u dus uit het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 9, de versen 28 tot en met 36, en daarna uit 1 Petrus, uit 2 Petrus 1, te beginnen bij het 16e vers tot aan het einde. Ik noem het dus in de tweede plaats uit de tweede brief van Petrus, hoofdstuk 1, te beginnen bij het 16e vers. Wij lezen dus eerst samen Lucas 9, vers 28 tot en met 36. En het geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden, dat hij meenam Petrus en Johannes en Jacobus en klom op de berg om te bidden. En als hij dat, werd de gedaante van zijn aangezicht veranderd en zijn kleding wit en zeer blinkende. En ziet, twee mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elia. De welke gezien zijn in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang, die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Petrus nu en die met hem waren, waren met slaap bezwaard en ontwaakt zijnde, zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. En het geschiedde als zij van hem afscheiden, zo zeide Petrus tot Jezus, Meester, het is goed dat wij hier zijn, en laat ons drie tabernakelen maken, voor u één en voor Mozes één en voor Elia één, niet wetende wat hij zeide. Als hij nu dit zeide, kwam een wolk en overschaduwde hen, en ze werden bevreesd als die in de wolk ingingen. En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden. En ze zwegen stil en verhaalden in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hadden tot zover. We lezen nu verder in de tweede brief van Petrus, hoofdstuk 1, te beginnen bij vers 16. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd: deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En we hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnend in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar door de heilige mensen Gods. Van de Heilige Geest gedreven hebben ze gesproken. Tot zover. Laat ons nu samen bidden, gemeente. Vertrouw en barmhartige God, wij mogen ons ook vanmorgen stellen voor uw heilige en vlekkeloze majesteit, waarvan wij gezongen hebben in die treffende 30e psalm, dat gij uw vlekkeloze majesteit tot uw heerlijkheid verspreidt. En wie zijn wij dat wij tot u naderen in dat ongeschonden licht waarin gij woont? Gij die alleen het licht, het leven en de onsterfelijkheid bezit, en voor wiens aangezicht de engelen niet komen uitgezongen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Terwijl wij niet alleen bewoners zijn van deze planeet, die gij ergens onder de miljoenen planeten een plaats hebt gegeven, en maar bovendien wonen op een aarde die om onze zonden is vervloekt, en waarin wij missen en ver zijn van de heerlijkheid Gods, en dat in onze woorden en daden en gedachten wel tonen, omdat wij ook in de afgelopen week niet geweest zijn die wij behoorden te zijn, want gij hebt ons schade geslagen bij dagen en nachten. Gij kent ons van binnen en van buiten, gij leest onze gedachten als een open boek, en wie zal voor uw vlekkeloze majesteit overeind blijven, wanneer gij zelf niet in het vlees waart neergedaald, waarvan de engelen gezongen hebben, en dat gij in mensen een welbehagen had en hebt, en dat gij gekomen zijt om in die mensen van dat welbehagen de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, in harten en zielen en zinnen te verspreiden. Het behagen, uw Heere, vanmorgen van dat welbehagen van u te mogen laten spreken naar de zin en de mening van uw Geest, zodat wij hier vanmorgen in dit vroege morgenuur gekomen zijn om te horen de stem van de hoogwaardige heerlijkheid die geklonken heeft boven op een berg, en die gij door laat gaan door het gesproken en geschreven woord de eeuwen door, zodat wij vol verbazing en vol verwondering mogen horen dat wij het profetische woord hebben dat te vaster is, omdat gij het met het bloed des Nieuwen Testaments hebt vastgemaakt tot in de dood van het kruis. We komen u hartelijk dank zeggen, Heere, dat gij in dat spanningsveld van uw woord, dat gij maakt tot een slagveld om zondaren te doorsteken en de verslagenen van hart op te richten, dat wij vanmorgen in dat spanningsveld van dat woord Gods mogen staan, doe ons klaar wakker zijn, niet alleen lichamelijk, maar bovenal geestelijk, zodat wij verstaan dat het gewichtigste uur van de hele week is aangebroken, als wij samen gezet worden voor de dienst des woords en der gebeden, omdat wij alle lichamelijke en zielenkrachten nodig hebben om u te volgen. Want Heere, wij hebben daarin nodig dat gij ons opraapt en meeneemt. En wij komen van u bidden dat wij vanmorgen vol verbazing en verwondering u mogen zien gaan en staan op uw weg die de Vader u had uitgestippeld. We komen van u bidden dat u op die weg wilt meenemen allen die wettig verhinderd waren door ouderdom of ziekte, of die op andere wijze gekweld werden en hier niet tegenwoordig konden zijn. En dan wil de voorbeelden uitgaan, Heere, voor alle mensen die gij geschapen hebt, die beelddragers zijn. En gij wilt dat wij bieden voor alle mensen en alle volkeren der aarde. Niet alleen opdat er vrede en gerechtigheid wonen onder de volkeren, die elkaar verkeren in haat en nijd en angst, maar bovenal dat het woord des evangelies, mede door de instandhouding van de overheid, overal gepredikt worden. En dat heel de schepping vervuld worden met uw lof, ook al is dat een zaak des geloofs, wanneer twee of drie zijn saamgescholen, of misschien uit hun herinnering putten in gevangenissen en concentratiekampen, of ook hier op allerlei wijze gekweld werden. Wij bidden van u voor de vervolgde kerk, dat gij haar wilt maken tot de triomferende kerk op uw tijd. En dat gij ook daar het bloed van uw kinderen wilt maken tot het zaad der kerk, opdat gij hier altijd geprezen zoudt worden. In die volkeren heffen wij tot u op het volk van Israël, dat door een bloedspoor door de geschiedenis is heen gegaan, dat op allerlei wijze bedreigd, ook vandaag een plaats moet bevechten onder de volkeren der aarde. Wij bidden van u dat ze niet steunen op hun vernuft, dat ze niet steunen op hun eigen kracht, en maar bovenal, Heere, dat zij bekeerd worden met ons, en wij met hen, tot die enige en eeuwige Messias van Israël. Wij bidden u, Heere, voor ons vorstenhuis en allen die verantwoordelijkheid dragen ter plaatse, in de provincie en in ons hele vaderland. Wil gij ze sterken in deze moeilijke tijden, waarin het volk zo uitermate lastig is, opdat zij verstaan, Heere, dat zij van u in een ambt gezet zijn. We mogen u de nood der kerk en de nood van ons vorstenhuis voorleggen en van u smeken, of gij wegen en gangen wilt graven voor uw eeuwig evangelie. En zo leggen wij in zonderheid voor u neer, Heere, onze zieken, maar ook al de vereenzaamden en allen die verborgen of openbaar een kruis hebben te dragen. We bidden u bovenal voor allen die in de netten van de verzoekingen zijn ingewikkeld en die bezig zijn weggesleurd te worden door de vorst der duisternis naar het eeuwig verderf. Wil gij ze staande houden? Wil gij ze stilzetten? Wil gij de netten doorscheuren? Wil gij de waan der zonde doorbreken? En het klare licht van uw ontdekking in de harten doen opgaan, met de uitgestorte liefde Gods, waardoor harten breken? En wil gij zijn met ouders die zorgen hebben over hun kinderen, en kinderen die zorgen hebben over hun ouders? Maar wil gij bovenal, Heere, het wonder doen verstaan, dat gij een God zijt die het verlorene zoekt? Ontferm u dan over alle arbeid die geschiedt in uw naam, in uw opdracht, in de dienst der barmhartigheid, in de dienst der onderwijzing en lering op scholen en catechisaties, in de dienst waarin gij ons stelt, ieder persoonlijk in onze gezinnen. Maak ons getrouw en bekwaam, en laat, Heere, onze eigen kracht zo totaal voor ons eigen besef worden afgebroken, dat we helden des geloofs zijn in de worstelingen aan den troon der genade, dat zij doorbreken met het licht van het evangelie onder jongeren, en dat er mensen worden gesteld in de ruimte, niet van hun eigen gevoel of beschouwing, maar in de ruimte van u, de eeuwige God. We komen het u eerbiedig smeken, in de wegneming en in het wegdrijven, in het bedekken en in het verzoenen, in het uitdelgen van onze zonden, maar niet minder ook in de vernieuwing van ons leven, door de kracht van uw heilige geest, opdat wij uw getuigen zouden zijn. Amen. Gemeente, wij willen vanmorgen met elkaar overdenken met u voor te lezen gedeelte uit Lucas 9, vers 28 tot 37. waarin wij samen handelen over de verheerlijking van Christus op de berg en zijn uitgang naar Jeruzalem. We willen eerst samen zingen uit Psalm 63, vers 1, 2 en 3. In die tussentijd wordt u een gave gevraagd voor de diakonie. Dat is u aangekondigd en bekendgemaakt. En bij de uitgang wordt een extra collecte gehouden voor de Morgensterkerk, die we niet minder in uw belangstelling aanbevelen. Gezien de grote schuldenlast die nog op deze kerk drukt, dan zullen we naar de welstand die God ons gaf daaraan gaarne bijdragen. Woensdagavond 19:30 is een mannenvereniging. Wij zingen dus Psalm 63, vers 1, 2 en 3. deze zondag, gemeente, zijn wij de zogenaamde levenszondagen ingegaan. Die, zoals gij weet, 7 in getal aan de viering van het paasfeest voorafgaan. En wij willen dus vanmorgen elkander voorbereiden de prediking van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En hebben daartoe gekozen dit gedeelte waarin het dus gaat over Jezus' uitgang te Jeruzalem, aangekondigd door Mozes en Elia, en zijn verheerlijking daaraan voorafgaande. De Heer Jezus had namelijk in het gedeelte dat gij thuis maar eens rustig moet nalezen, wat is er op tegen om geheel Lucas 9 vandaag met de uiterste nauwkeurigheid eens in u op te nemen. De Heer Jezus had in het gedeelte dat daaraan voorafgaat gezegd dat zijn lijden en dat zijn sterven aanstaande was. Maar hij vond daarin geen begrip. De mensen hoorden hem graag, maar ze hielden tegelijkertijd aan hun verborgen wellusten vast. En dat is tot op de dag van vandaag zo, dat mensen soms meer en soms ook minder graag het woord Gods horen. Maar als het erom gaat dat Jezus zegt aan het kruis, eerstens met mij, daarna met u, dan laten wij de Heer Jezus naar het kruis gaan en proberen onszelf overeind te houden. Dat is een scherp woord dat Christus in al zijn scherpte heeft gezegd en ondervonden en ook doorgedragen. Maar desniettemin, gemeente, gaat hij zijn eigen gang. Want als hij door u en mij de pas aangegeven moest krijgen, dan was hij wel een andere kant uitgegaan. Maar zijn pas werd niet ingegeven en niet aangegeven door u of mij, maar door het goddelijk welbehagen. Zijn pad was uitgestippeld, uitgepaald. En daarnaar zegt de Heer Jezus Christus. Na 8 dagen, dat wil zeggen 8 dagen na de aankondiging van zijn lijden en sterven, gaat Jezus een berg op om te bidden. En hij neemt daartoe 3 van zijn discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus, mee. De Heer Jezus, gemeente, had allerlei plaatsen om te bidden. Bij voorkeur ging hij het gebergte in. Niet om daar dichter bij God te zijn wat de afstand betreft, maar wel om aan de moordende lusten van het menselijk geslacht ontrokken te zijn, waarmee ze zichzelf en elkander verwoesten en vernietigden. Wel om in de eenzaamheid zijn krachten te sterken voor zijn messiaanse taak. En dat bieden, gemeente, dat gaat onophoudelijk door. Want wanneer hij gedoopt wordt, dan lezen wij dat de Heer Jezus bad, alvorens hij de Heilige Geest ontving in de gedaante van een duif, om zijn messiaanse taak te aanvaarden en aan te kunnen. Jezus kon niet buiten het gebed. En als hij zijn 12 discipelen gaat verkiezen, dan brengt hij een hele nacht door in het gebed. Omdat er ook een verrader ons onderschuilt, die de Vader hem toeschikt in zijn ondoorgrondelijk welbehagen. En als de Heer Jezus voor zijn lijden en sterven staat, dan gaat hij de berg Tabor waarschijnlijk op om te bidden. En als hij vlak voor zijn kruis staat, dan gaat hij de martelgang door Gethsemane, waarin hij tot 3 perioden toe ernstig bad. Als het dan zo is, gemeente, dat de Heer Jezus Christus voor zijn taak en opdracht in de dagen van zijn vlees, zoals de apostel in de Hebreeënbrief zegt, in de dagen van zijn vlees, dat wil zeggen toen hij op aarde rondging, alleen maar met veel gebed en smeking en tranen zich wendde tot God. En dat God hem uit het lijden gehoorzaamheid geleerd heeft. Hoeveel te meer u en ik, die vleeselijk verkocht zijn onder de zonde, ingegraven binnen de cirkel van ons eigen doodsbestaan,
Waarin geldt het woord der belofte, roept mij aan in de dag der benauwdheid. Want weet u wanneer wij het gebed zo hard nodig hebben? Wanneer wij onze eigen nood niet kennen, nog niet kennen, niet meer kennen. En we zo grenzeloos eigengerechtig en gerust zijn. En zo van de ene dag in de andere dag kabbelen en de dienst der gebeden verzaken. Althans in de levenwekkende kracht die nodig is in de gemeente, in de kerk, in ons volk en onder de volkeren en niet te vergeten voor onszelf. En nu neemt de Heer Jezus Christus 3 van zijn apostelen mee. Ze waren alle 12 uitverkoren tot de dienst van het apostelschap. 11 ervan mogen wij weten waren verkoren tot de zaligheid. Maar 3 ervan zijn in het bijzonder uitverkoren om getuigen te zijn van zijn handelingen die indrukwekkend zijn en later ook te boek zullen gesteld worden. Gemeente, God is in zijn verkiezende genade vrij, ook in de onderscheiding die hij nog aanbrengt onder de gemeenteleden en onder de voorgangers, dan is hij vrij. De apostel zegt, wat hebt gij dat ge niet eerst hebt ontvangen? En al wat God een mens meedeelt, dat is niet alleen tot zwaardere verantwoordelijkheid, maar dat is ook tot zwaarder lijden. Want wanneer God tot mensen tot een bijzondere dienst uitverkiest, zoals hier Petrus, Jacobus en Johannes, dan zullen zij niet alleen dragers en getuigen zijn van zijn heerlijkheid, maar dan zullen zij ook in de meest bijzondere zin van het woord dragers zijn van het kruis. Er is een goddelijke genadewet die luidt, hoe meer genade op de aarde, hoe zwaarder lijden. Dat kunnen wij mensen niet klein krijgen. Want wij zijn zo dwaas om onze liefste kinderen te vertroetelen en te verwennen en te bederven. Maar als God zijn liefste kinderen gaat vertroetelen, dan legt hij ze tegelijkertijd een tegenwicht erbij. Dat ze met haar neus tegen de grond blijven. Dat hebt u nodig en ik ook. En als Paulus in de derde hemel wordt opgetrokken in het paradijs Gods, dan betekent dat dat als hij uit het paradijs terugkomt, daar een engel des Satans klaarstaat die hem met vuisten slaat. En een doorn in zijn vlees drijft, die hem zijn leven lang kwelt. Hebben we dat verstaan? Dat God, wanneer hij ons op een bijzondere wijze verkwikt, en soms op een bijzondere wijze doet aanzitten aan de dienst des verbonds, of ook in het gewone leven van elke dag desnoods op de straat en in ons huis, of in de binnenkamer en achter het woord op een bijzondere wijze ontmoet, dat de oude kinderen Gods dan zeggen, dan zit er meestal wat voor ons in de bus. Dat betekent, gemeente, dat wij op aarde nooit tot de rentenierstand komen, maar dat we hier in de oefenschool zitten. Dat genade niet alleen vernedert, God alleen de eer geeft, maar ons ook kruisigt in ons oude bestaan. De Heer Jezus Christus is er zelf van op onherhaalbare wijze het voorbeeld van. Want als hij de berg op gaat, dan zou je zeggen, het is maar één stap en eens in de heerlijkheid. Maar God heeft hem niet de gedaante veranderd en zijn gezicht gemaakt als een blinkende zon om hem te verzoeken en te zeggen, lieve zoon, je kunt zomaar bij mij in de heerlijkheid stappen. Want God verzoekt niemand. Laat staan zijn eigen zoon. Maar hij wil hem wel zijn paasheerlijkheid bij voorschot geven. Voordat het diepe dal van zijn lijden en zijn sterven zich aan hem ontrolt. Eerst de paaszon over zijn leven laten gaan. En de gemeenschap met God op die berg is zo intens en zo geweldig. Dat de heerlijkheid Gods, waarvan de volheid in hem woont, uitstraalt uit zijn oog, uit zijn gelaat, uit zijn hand, uit zijn voet, uit zijn kleederen. Hij wordt transparant doorzichtig tot op de heerlijkheid Gods.
Een gemeente, dat is hij altijd geweest, maar hij heeft het ter wille van ons afgelegd. Want Mozes, u weet het, was ook zo'n keer intens met God bezig, of beter God met hem. En zijn aangezicht blonk. Maar de kinderen in Israël konden het niet uithouden. Zondige mensen kunnen het niet hebben dat ze de hele dag door God in haar hart gekeken worden. En wanneer hier een dienaar als Mozes, de middelaar des ouden verbonds, de hemel op aarde brengt, dat houdt een mens haast niet vol. Vandaar dat zij hem verzochten een deksel, dat is waarschijnlijk een doek voor het aangezicht, te doen. Maar in ongebroken heerlijkheid staat de Heer Jezus Christus boven op die berg in zijn verheerlijking. Het is alsof de liefste toefluisteringen van de Vader tot hem worden geduid. En bij hem staan twee getuigen. Niet in de eerste plaats de discipelen, die liggen daar te slapen. De strijdende kerk, die is in slaap. Maar de triomferende kerk is klaar wakker. Want van hem werden gezien Mozes en Elia, de godsgetuigen. Grote godsmannen van het oude verbond. Mozes en de profeten, Mozes en Elia, die komen naar hem toe. Zij vertegenwoordigen de schriften Gods, die van hem getuigen. Want het Oude Testament is niet een boek waar nog eens een klein stukje bijgeschreven wordt over de Heer Jezus, maar het Oude Testament, Mozes en de profeten, is vol van de Heer Jezus. En als Mozes en Elia bij de Heer Jezus op de berg komen, dan betekent dat niet dat het Oude Testament met de Heer Jezus vervuld moet worden. Wel nee, maar dat zij de schriften voor hem lezend en verklarend zijn eigen beeld daarin als de lijdende en stervende en straks opgestane Messias voor ogen stellen. Mozes en Elia. Gemeente, dat is een machtig gezicht, want Mozes is de man die de heilige wet God zonder sidderen en beven heeft ontvangen. En Mozes is een stuk verpersoonlijking van de heilige wet Gods in haar kern. De 10 levende woorden, de ceremoniële en burgerlijke wetten, die allen zien op hem. Maar Mozes is net zo goed een vertegenwoordiger van de dienst der verzoening. En dat Mozes niet alleen de man was van de heilige wet Gods, maar ook van het offerbloed van de dieren dat hij sprengde op de Aaron, zijn broeder, de priesters op het volk, over heel het volk Israël. Mozes staat voor Jezus. En hij brengt de hele dienst der schaduwen mee waar het evangelie met al zijn consequenties in vertolkt is. En tegelijkertijd moet Mozes zeggen: Heer Jezus Christus, ik heb het niet verder kunnen brengen dan de bedoog dat al het volk des Heeren profeten waren en dat zij uw geest ontvangen hebben. Ik heb ze ingescherpt, doe dat en gij zult leven. Maar alle vrees is krachteloos. En alle mens, ieder mens heeft zijn weg voor u verdorven. Mozes kon hem niet anders vertellen dan goeds over God en slecht over u en mij. Want Mozes heeft zijn profetische dienst niet gekregen krachtens de aanstelling van mensen, krachtens een democratiseringsproces dat vandaag in de lucht zit, ook in de kerk, ook van de Heere God. Maar Mozes heeft zijn dienst gekregen van God zelf. En Mozes heeft de tabernakel niet opgericht en ingericht krachtens meerderheid van stemmen van de volksvergadering van Israël, maar krachtens het voorbeeld, het patroon dat hem op de berg is getoond. En de hele dienst der schaduwen in wet en evangelie daalde van God af naar het volk. En hij heeft erbij gestaan om zowel die heilige wet Gods te handhaven als ook de dienst der verzoening uit te richten en te laten uitrichten door Aaron en zijn broeder. Gemeente, dat mogen wij in ons hart leggen. Want wij leven vandaag in een tijd dat iedereen zo zijn zegje zegt. En natuurlijk mag iedereen die mondig gemaakt is door God en door de Heilige Geest zeggen wat hij uit de schriften heeft geleerd. Daarover is geen verschil. Maar de revolutie is vandaag dat de kerk naar het patroon gebouwd zal worden, naar het model van mensen. En naar het model van de maatschappijveranderingen. Maar daar hebben wij niets mee te doen. We hebben de kerk in te richten naar het model dat Mozes op de berg is getoond. Dat de Heer Jezus Christus voor ogen is gesteld op de tafel. Dat is de kerk van het kruis, onder het kruis. Dat is de kerk van de opstanding. Dat is de kerk van de Heilige Geest. Dat is de kerk. Nu staat Mozes Jezus te onderwijzen over zijn uitgang. Daar staat letterlijk het woord Exodus. Nou, dat kennen we, het boek Exodus. Dat wil zeggen dat die Exodus van Israël uit Egypte maar zeer ten dele was. Maar dat de eigenlijke Exodus, de uittocht van Christus, uit de tijd, uit de geschiedenis, uit het vlees dat aan de zonde is gelijkgemaakt, uit het verbond der werken, uit al de eisen Gods, dat die Exodus van Christus zou plaatsvinden te Jeruzalem. De gemeente, dat is indrukwekkend. Dat de Heer Jezus Christus zo nederig was. Dat is zijn dienst aan God de Vader, die tegelijkertijd vlakbij hem was en zich van hem ging vervreemden. Niet rechtstreeks zijn bevelen gaf, maar door de dienst van mensen. Ze mochten dan verheerlijkt zijn. In de dagen van zijn vlees. Dat is aangrijpend. Als wij zien hoe een mens onder het woord Gods soms verkeert en ermee omspringt, dat de Heer Jezus Christus een en al oor was naar het woord Gods, door twee mensen hem verkondigd. Als dan het eeuwige en het ongeschapen woord, dat in den beginne bij God was en zelf. Ellendige arme zondaar, die allemaal vol zitten met ik denk dit en ik vind dat. Om door al die denkerijen en vinderijen van onze grote streek te zetten. En ons te schikken onder het geschreven en gesproken woord. Als er een kerk zoals vandaag met de kerk dreigt te gebeuren boven dat woord Gods uitgroeit, is er geen kerk meer. Heeft ze geen bestaansrecht meer? Heeft ze geen inzicht in Gods waarheid meer? God beware ons ervoor. Meente de Heer Jezus stelde zich onder het geschreven woord. Hij kreeg alles op het gebed. Als een vermaning aan de gemeente aan deze plaats. Dat wil zij een krachtvolle geladen gemeente zijn. Zij dag en nacht heeft te bidden om de Heilige Geest. En als een vertroosting en bemoediging en bevestiging dat de Heer Jezus Christus hier de grond van de gebedsverhoring heeft gelegd, waarvan de psalmist getuigd komt, allen toe, die God vreest en ik zal vertellen wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. Daar heeft de Heer Jezus de grond voor het gelegd. Opdat hier ellendige zondaren die zelfs hun ogen niet meer naar omhoog durven op te richten. En mensen die geleerd hebben hun hand in eigen boezem te steken en daar helemaal mee laats uit te halen, bemoedigd zouden worden. Dat er bij God uitkomsten zijn. En dat er bij God wezenlijk en waarlijk, zo waarachtig als de Heere leeft, verhoringen van het gebed zijn. Ondanks alles wat de duivel daarvan zegt, meent de Heer Jezus Christus bad vrijwillig. En bij ons is het meestal zo dat we eerst met onze heilige neus over de vloer gedweild moeten zijn, voordat wij nou wezenlijk eens op de knieën komen. Maar dat is niet het enige. Het is ook zo dat God zijn kinderen gebed geeft, ook in dagen van rust en voorspoed. Dat komt, gemeenten, omdat de Heer Jezus u vol bidt en met een heilige geest u vervult. Dan bent u uitermate gesteld op het horen van het woord van God. Zo onderrichten Elia en Mozes, ook Elia is erbij, de man van de profetie, de man die maar één zaak in zijn leven voorstond, dat is de Heer is God. En met deze ene belijdenis durfde te staan tegen de vorsten van zijn dag, tegen het afgodische Israël. En met dat ongebroken woord Gods al die baalspriesters afslacht en liet afslacht. Gemeente, deze Elia, de handhaver van de gerechtigheid Gods, heeft Jezus ook onderwezen dat er geen andere weg was dan straks van die berg af, door dat verschrikkelijk verraad overgeleverd te worden. Van de ene rechtbank naar de andere rechtbank gesleurd te worden. Op allerlei wijze gekweld te worden. Te dragen de volle toren Gods over de zonde van het menselijk geslacht. In te gaan in de Godverlatenheid. Moet dat geweest zijn, gemeente. Dat de Heer Jezus Christus in verheerlijkte gedaante een en al oor, stemmen van al de profeten heeft gehoord, daar in de stem Gods. Wat leert ons dat er niemand was en niemand is die het voor God en zijn recht opneemt en voor zijn gerechtigheid. Dat er niemand is die voor de waarheid uitreikt. Dat we allemaal verstek hebben laten gaan. En dat Elia en Mozes, hoe begenadigd ook, moeten zeggen, en Heer Jezus Christus, wij hebben het ook niet gekund. Dat al de profeten, als het ware in hem ondergaan en opgaan, allen zich in één koor verenigen en zeggen, Exodus, uittocht. Meente, dat betekent tegelijkertijd dat de Heer Jezus Christus zijn kinderen leert, niet alleen in de doortocht van dit leven, maar ook in de uittocht. En dat u en mijn leven krachtens goddelijke wederbarende genade alleen een uittocht dient te zijn. Dat wil zeggen in de gestalte van het volgen van de aanwijzingen des Heeren. Dat betekent dat we naar onze aardse gestalte, maar vooral geestelijk in ons hart, al maar meer ingemaakt worden, kleiner worden. Al maar meer tegen de grond gedrukt worden. Al maar meer van genade leren leven. En deze gedaante van deze tegenwoordige wereld verzaken. En onze oude natuur doden, dat betekent het. Trouw uw werk, elke dag. Meent u, dat is wat. Je loopt over je land. En je denkt bij jezelf, ja, daar loop je nou. Hoe lang nog? Want de exodus, de uittocht. Maar dat geldt niet alleen van het bezit, het geldt bovenal, gemeente, van onze geestelijke gestalte. Of wij in die Exodus gestolteste, dat wij achter hem aangaan. O ja, ik weet het wel, op een zeer eerbiedige afstand, want we halen hem nooit in. En op het beslissende punt laten we verstek gaan. En dan gaat hij helemaal alleen de pers in. Draagt hij helemaal alleen de toorn Gods. Opdat wij onze armen en benen breken zullen van onze vroomheid en eigen gerechtigheid. Want ach gemeente, wat hebben de discipelen eraan gedaan? Niks, ze hebben geslapen. En toen ze wakker werden, toen dacht Petrus al te zien dat Mozes en Elia op het punt van vertrek stonden. Nou, dat had hij goed gezien. Gemeente, wat is het toch een wonder dat de Heer Jezus Christus altijd een slapende kerk om zich heen heeft gehad. Althans op de beslissende punt. En dat Petrus niet kan zeggen, o wat waren wij er toch bij op die berg der heerlijkheid. En wat hebben wij dat zalig onderwijs van Mozes en Elia gehoord? Ze hadden er niks van gehoord, want ze hadden geslapen. Maar ze waren wel, en dat is waar, aanschouwers van zijn heerlijkheid. Daarom had de Heer Jezus ze meegenomen. Niet hoezeer zijn ziel ernaar hunkerde om steun van ze te hebben. Maar wel dat zij later getuigen zouden zijn van zijn verheerlijking. En van zijn uitgang naar Jeruzalem. Daarom had hij ze meegenomen. En dat is daarom zo belangrijk, gemeente, dat Petrus later kon schrijven, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Of laat het in gewoon Hollands zeggen, wij vertellen u elke zondag geen verhaaltje. Waarvan je zegt, aardig man, we gaan weer over tot de orde van de dag. We staan u hier geen mythen en legenden op te voor te stellen. Maar, zegt Petrus, wij zijn aanschouwers van zijn heerlijkheid geweest. Zodat ook Johannes later kon zeggen wat wij met onze ogen hebben gezien. En met onze oren hebben gehoord en met onze handen hebben getast. Dat verkondigen wij u, omdat er waarachtige zekerheid en waarheid zou zijn. Want het is een waarheid waarop u moet kunnen leven en moet kunnen sterven. Dan kunnen we niet met een misschien af, maar dan hebben wij onbedriegelijke zekerheid nodig. Wel, daarvoor had Jezus ze meegenomen. Opdat zij later de mensen zouden vertellen dat Jezus met Mozes en Elia op de berg was geweest. Gemeente, intussen betekent dit slapen der discipelen een verzwaring van het lijden van Christus. En hoe is het vandaag? Zijn wij klaar wakker? Hoeveel mensen hebben hun bed niet veel liever dan het woord Gods? En als we er zijn, lichamelijk, zijn we er geestelijk bij? Waar zijn we gisteravond mee bezig geweest? Wat was onze voorbereiding op de rustdag? Het is maar een vraag, gemeente, die u voor God mag beantwoorden. Maar Petrus wordt toch wakker. En hij begrijpt wat er aan de hand is. En hij begrijpt dat dit een toestand is die voor de Heer Jezus allerplezierigst moet zijn. Alleraangenaamst. En hij zegt er ook snel en rad van tong als hij is. Heren, laten wij hier 3 tabernakelen bouwen voor u, 1 Mozes, 1 en Elia, 1. Want zichzelf dacht hij niet. En aan Johannes en Jacobus ook niet. Dat was mooi van. Want hij zei dat op zijn manier uit liefde tot de Heer Jezus. Hij wil dus dat afscheid vertragen. Of beter gezegd uitstellen. Misschien wel afstellen. Maar gemeente, er staat zo kenmerkend bij dat hij niet wist wat hij zei. Dat heeft Lucas geschreven. Ik denk dat Petrus het er helemaal mee eens was. Weten wij vaak wat we zeggen? Zo over Gods waarheid spreken. Of denken. Zo over de preekvraag. Weten wij wat we zeggen?
Hij wist niet wat hij zei. Wat zat er nou bij Petrus achter? Wel, hij begreep wel dat het er voor de Heer Jezus niet zo best uitzag. En hij wou de Heer Jezus van zijn kruis afhalen. Met de beste bedoeling uiteraard, maar een mens gaat vaak met de beste bedoelingen uit zijn vlees wel te verstaan verloren. Die beste bedoelingen voor ons, die maken ons niet zacht. Want ook de vroomheid zonder Christus kan een vijandschap zijn tegen God. En daarom, gemeente, hebben wij dat ontdekkende en soms ook snerpende licht van Gods geest zo nodig, die ontdekking. Dat wij van ons uit gezien de Heer Jezus enerzijds makkelijk naar het kruis laten gaan. En als we wat aangeslagen worden door God de Heilige Geest. En we hebben eens wat woorden uit zijn mond gehoord en wat beloften van God gekregen, kostelijke zaken. Dan willen wij de hele zaak vastmetselen. Dan zeggen we, Heer Jezus, hier altijd blijven en ik hier ook altijd blijven. Nooit veranderen. Weten we dan wat we zeggen? Nee, dat weten we niet. Want zonder aan de kracht van de woorden en van de beloften Gods iets af te doen, integendeel, zijn ze alleen maar ja en amen in Christus zelf. Ik hoorde van een week van een collega die mij belde in grote blijdschap dat er 3 mensen in een gemeente die hij gediend had tot ruimte waren gekomen. En voor die tijd hadden die mensen allemaal wat. Maar ze kenden niet hem, de zaligmaker. Ze hadden allemaal iets, maar ze kenden niet iemand. Een schuldovernemende borg. En er was die dienaar zielsverblijd over, omdat hij daar geploeterd en gezoegd en gezucht had. Onder een wettische vroomheid. Waar de gestalte van de Heer Jezus Christus zozeer ontbrak. Kijk, gemeente, weten wij wat we zeggen. Want het is alleraangenaamst en allerkostelijkst. Wanneer een mens iets van de tegenwoordigheid Gods mag ervaren in zijn leven. Niemand verachtte de dag der kleine dingen. Maar zijn wij wijzer dan Petrus? Wanneer wij altijd als dat aangename gevoel wijken, de kracht van die beloften althans in ons zielenleven wat weg er, zijn wij wijzer. Door altijd maar weer een optelsom te maken van er was toch dit. En er was toch dat in mijn leven en dat kan toch niet van de duivel geweest zijn. Terwijl we niet verstaan, gemeente, dat de Heer Jezus Christus ons wel eens ergens neerzet en zegt, rusten wij, God zij gedankt. Want de Heer Jezus is geen schapendrijver die de schapen doodrijft. Oh nee. Maar als ze even uitgerust zijn, dan neemt hij ze mee, weet u waarheen? Naar het kruis. En dat is een bar oord. Dat is een verschrikkelijk oord. Dat is een oord, dat is een knekelhuis. Daar ligt de doodshoofd. Golgotha. En daar gaat hij, gemeente, niet alleen zelf hangen, maar hij heeft zijn kerk altijd op zijn hart. En in de toepassing van de weldaden van Christus slaat hij ons aan het kruis. En dat wil niemand. Maar Jezus wil het wel. En hij zag best in Petrus dat hij dat wilde voorkomen. Maar gelukkig, gemeente, dat de Heer Jezus wijzer is dan Petrus. En wijzer dan wij. En dat hij daar niet gebleven is, maar dat hij naar beneden is gegaan. Van de berg af. En dat hij zijn discipelen heeft meegenomen. En dat hij ze allemaal te schande heeft laten worden. Petrus in zijn verloochening. Al de discipelen in hun vlucht. Maar dat hij intussen ze zo ontzettend lief had. Dat hij ze allemaal op zijn tijd tot zich trok. En dat doet de Heer Jezus nog. Hij doet zijn kruis niet over. Dat is 1 keer gebeurd. Maar in de toepassing krijgt het kruis in ons leven een plaats. Want dat heeft Bunyan ons onvergelijkelijk schoon beschreven in zijn Christenwijs. Dat een mens beladen met de vloek en de zonde tot Christus komt. En bevrijd wordt van het oordeel Gods. als hij in dat oordeel vlak voor Christus sterft en die Christus hem ontdekt wordt, dat is nodig. Dat de Heilige Geest hem u en mij ontdekt. Uit het evangelie, in ons eigen leven. Meent hij, wat is dat een wolk? En het volgende is dat er een wolk is die het afscheid overschaduwt en licht maakt. Maar in die wolk klinkt de stem van de Vader. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Gemeente, al wat ze zagen, dat ging voorbij. En al wat een christen onder de verlichting van de Heilige Geest ziet, met dat geestelijk zien, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, dat is een stuk van het geloof, maar het voornaamste van het geloof is dat het terugvalt op het woord, de belofte. En dat wij de stem Gods bij ons hebben in het woord. En u zegt de Vader, deze is mijn geliefde zoon. Wat had hij gezegd bij de doop? Dat herhaalt hij nu weer bij de ingang van zijn lijf. En hij zegt erbij, hoort hem. Dat wil zeggen, de Vader verheerlijkt de zoon. Daar kan ik nu niet meer op ingaan. Maar dan moet u thuis maar uitwerken. De Zoon, zegt de Heilige Geest, zal komen en zal u in al de waarheid leiden. En als de Geest gekomen is, dan verheerlijkt hij en de Vader en de Zoon. Ik hoop dat u zelf de toepassing kunt maken in uw leven. Dat de Vader de Zoon verheert, zegt hij is. Dat de Heilige Geest ons in al de waarheid leidt. Dat die Geest ons inleidt in de verborgenheid van de Vader en de Zoon. Hoort hem. Dat betekent, gemeente, dat wij alleen naar hem luisteren. En dat het geloof is uit het gehoor. En dat wij naar de aangenaamste toestand, de diepste godsgemeenschap, op het geschreven woord alleen terugvallen. Zalig zijn zij, zegt Jezus tot Thomas, die niet gezien en nochtans geloofd heb, maar wee de mens die deze hoogwaardige heerlijkheid, zoals Petrus zegt, weerspreekt. Wee de mens die onder de prediking van dit evangelie verloren gaat. Wee de mens die aan zijn verborgen lust. Wee de mens die aan zijn verborgen zonde. Wee de mens die aan zijn eigen gerechtigheid vasthoudt. Hij zal het leven niet zien in der eeuwigheid. Maar tot de aangevochtene komt het woord. Gij die het zo moeilijk geloven kunt vanwege uw armoede. Hoort en geloof. Dat voordat gij ontwaakt uit de doodslaap der zon. Voordat gij ging vragen naar God. De zaak van eeuwigheid. Maar vooral in de tijd beslist was. En dat deze zoon zijn sporen heeft gezet, het werk heeft volbracht. En dat de Vader dat nu gedaan heeft, omdat hij zo'n welgevallen had aan uw zaligheid. En de Heer Jezus dat gedaan heeft, omdat hij zo'n welgevallen heeft aan uw redding. En de Heilige Geest die u verder in de waarheid zal inleiden dat gedaan heeft. En doet en doen zelf. Omdat hij zo'n welbehagen heeft aan de zaligheid. Wel die. De Heer Jezus heeft een, de Heere God heeft een welbehagen in zijn zoon. En wie van ons een welbehagen heeft aan Christus, in hem heeft God ook een welbehagen. Want daar ontmoeten God en mens elkaar en anders nooit en nergens. Gods ogen rusten met welgevallen op het Lam Gods. En de ogen van de zondaar rusten in het geloof geboeid op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Amen. Wij zingen Psalm 97, vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. Psalm 97, vers 7.
Danken. Gezegend en geprezen zij uw naam, Heer Jezus Christus, dat gij in de tegenwoordigheid van de Vader en van de Heilige Geest boven op de berg niet geaarzeld hebt om te luisteren naar de stem van Mozes en Elia en de weg zijt gegaan die in de boeken van Mozes, in de psalmen en de profeten u voorgetekend stond, en dat gij zo diep in ons vlees zijt ingegaan, dat gij een oor hebt gekregen dat elke morgen gewekt werd, opdat gij in de dagen van uw vlees ons zoudt voorleven, dat gij tot aan uw laatste snik uit de psalmen hebt geleefd en u onderworpen hebt aan Mozes en de profeten, het woord van uw Vader. Heb daarvoor dank, eeuwig woord des Vaders, in ongebroken kracht en heerlijkheid schitterde, bij den Vader, dat gij zo diep in ons vlees zijt ingekomen, dat gij onder veel tranen, onder veel roepen en smeken, gehoorzaamheid geleerd hebt uit het lijden. Wil gij ons leren dat genade geneest, dat genade vergeeft, maar ook dat genade bekeert. En wil gij daarmee doorslaan in de gemeente, de harten van mensen, doordat gij zelf de sleutelen van het koninkrijk hanteert om binnen te sluiten en uit te sluiten. Opdat een ieder naastig zichzelf beproeven onder het woord, of zij of hij onder de, in dat woord uw stem hoort. En niet alleen, Heere, dat we door uw genade er iets van geleerd mogen hebben, maar dat we iemand hebben leren kennen, uw gezegende borg en zaligmaker, die met uw ganse leven onze vloek gedragen hebt en in de diepte kolken van de dood verdronken zijt, opdat gij te zijner tijd zoudt opstaan uit de doden en ons in uw exodus in Jeruzalem door het graf en opstanding heen zoudt meenemen naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wil gij, o Heilige Geest, het woord in de verscheidenheid van de gestalten toepassen op het hart en het leven van de gemeente. En gedenk ons er naar het vrijmachtig welbehagen tot uw volk en breng ons allen met lust en liefde ook vanmiddag onder de prediking samen, opdat we dit woord zullen verstaan en meenemen en meedragen voor ons en onze kinderen. Wij vragen het u uit genade in Christus' naam. Amen.
Wij zingen Psalm 21, vers 1 en 6. Psalm 21, vers 1 en 6. Stans uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.
Wachting.